Nee, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ik wil de groeten overbrengen vanuit Ermelo. En ik ben dankbaar dat ik hier mag staan. We hebben een paar weken geleden is hier Jildit geweest. En die zit bij ons in de gemeente en we hadden gevraagd aan hoe was het. En had echt een goed, goede woorden over deze gemeente te zeggen en te vertellen. En ik wil daarmee beginnen, gewoon omdat ik dankbaar ben dat de Heer hier werkt in jullie midden en dat het merkbaar was. En dat de liefde en het geloof hier zo voor de Heer Jezus, dat hij dat geproefd heeft hier. En dat is een mooie getuigenis en een mooie bemoediging. En dat gaf mij ook vrijmoedigheid om hier te spreken. En het is een heugelijke dag, een mooie dag. En ik hoop ook dat iedereen hier de zin in heeft. Ik weet in ieder geval de personen die ook ingezegend gaan worden vandaag, dat die er zeker te weten zin in hebben. En ik wil een aantal teksten met jullie delen vandaag. Een aantal teksten langsgaan. En de eerste is in 1 Korinthe 12. Als jullie die met me willen opzoeken. En waar ik met jullie over na wil denken is de gemeente toegerust en opgebouwd. En we gaan het hebben over oudsten. Dat lijkt me een logisch thema voor vandaag. Een logische doelgroep. Maar voordat we erheen gaan wil ik eerst naar de gemeente. Omdat vaak beginnen we bij het leiderschap en dan daarna gaan we kijken hoe een gemeente moet functioneren. En in de Bijbel zie je het vaak andersom. Dus ik wil daar beginnen bij de gemeente. Dat is 1 Korinthe 12, vanaf vers 12 tot vers 27. En laten we, als we het woord lezen, als we de Bijbel lezen, laten we beseffen dat dit God is die dit woord heeft geïnspireerd. Nou, mijn gedachten hebben jullie niet zoveel, maar het woord van God, daar kun je echt op bouwen. Dus laten we het op die manier ook lezen. En er staat in 1 Korinthe 12 vanaf vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij alle immers zijn door één geest op één lichaam gedoopt. Het zij dat we Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, en wij zijn alle van één geest doordrenkt. Ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven, zoals hij gewild heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb je niet nodig. Of vervolgens het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam, die het zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam, die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij grote eer. En onze eerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden hebben dat echter niet nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het lid dat tekort komt grote eer gaf. Omdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn. En dan nu een kerndeel. Maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. En als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Tot zover. En ik wilde met deze tekst beginnen om een besef hier neer te leggen. En waarschijnlijk weten velen van jullie het al. Maar om het keer op keer te herhalen. Als ik bij mezelf merk dat ik het nodig heb, ga ik ervan uit dat jullie het ook nodig hebben. En dat is om een besef te hebben dat Henry en Kees en Henk, dat die niet degene zijn die met z'n drieën de gemeente gaan bouwen. En de rest kan hier naar de samenkomsten komen en die wordt gevoed door hen. Dat is niet hoe de Heer Jezus de gemeente bedoeld heeft. De Heer Jezus heeft de gemeente bedoeld dat ieder van jullie, ieder van ons, elkaar gaat opbouwen. En dat is het verlangen, en dat staat ook in vers 25, dat de leden voor elkaar gelijke zorg gaan dragen. En dat betekent dat jullie met elkaar, en dan nu in het bijzonder de mensen die hier structureel samenkomen, jullie zijn geroepen om de ander die hier ook samenkomt op te bouwen. Om de ander te helpen, om de ander te doen groeien. Dat is niet de taak per se van het oudste, maar dat is de taak van ieder lid, ieder onderdeel van de gemeenschap. En dat moeten we heel helder hebben, omdat dit iets is wat we niet veel zien in Nederland. Ze hebben allerlei onderzoeken gedaan op, in allerlei soorten gemeenschappen. En het maakt eigenlijk niet uit in welk hoek je gaat kijken. Maar 20% maximaal is actief. En 80% komt naar de samenkomsten toe en wordt gevoed. En het gevolg is dat er geen lichaam gebouwd wordt. Of minimaal. Het is eigenlijk, als je het onderbiedig zou moeten zeggen, is dan heb je een gehandicapt lichaam. Een lichaam dat niet volledig kan functioneren. En dus met elkaar moeten we het doen. Ieder van jullie heeft een onderdeel. Of is onderdeel. En dat staat ook in vers 27. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus. Weet je, we zijn samen één lichaam. En jij bent misschien, de een is misschien een hand, de ander is een voet. De een is een mond, de ander zijn oren. En hoe het ook zijn, maar jullie hebben elkaar nodig om samen een lichaam te zijn. En dat gaat breder, er zitten hier ook veel gasten. Of in ieder geval een aantal gasten. En weet je, wereldwijd gezien is er één groot lichaam. We hebben allerlei hokjes en vakjes bedacht. En we hebben pinkstergemeentes en evangeliegemeentes en gereformeerde kerk, gereformeerde gemeente, hervormde kerk. Nou ja, nog, ik heb me laten vertellen, 3000 of 30.000 denominaties die er zijn in de wereld. Goed, dat is een beetje een grof getal, denk ik. Maar al die hokjes en vakjes die bestaan ten diepste niet. We zijn één lichaam. Wij zijn het lichaam van Jezus Christus, de gemeente. En ik ben geroepen om nou ja, een aantal in ieder geval van jullie die ik persoonlijk ken op te bouwen. En wanneer ik één van jullie spreek om die op te bouwen. Maar jullie allemaal hebben diezelfde taak. En ik wil dat goed doordringt voordat we verder gaan. Jij hebt een bijdrage. En ik ben benieuwd als, in de voorbereidingen of ook die, dat in je gedachten is geweest. Voordat je naar de samenkomst ging. Weet je, we kijken met vreugde uit naar dit moment. Dus sommigen hebben lang uitgekeken met vreugde. En dat is goed, maar tegelijkertijd is er ook een besef van deze dag kan ik een broeder of een zuster opbouwen. God wil iets in jou leggen waarmee je de ander gaat opbouwen. En dan zeg je dat ik kan het niet. Dan zal ik bij mezelf over na te denken van tevoren. Maar ik denk van ja, eigenlijk we voelen ons gewoon heel zwak en we zijn ook zwak. Weet je, wat heb ik nou te brengen? Wat kan ik nou geven aan die broeder of die zuster? Zijn of haar problemen zijn veel groter dan wat ik aan kan. En daarom is 1 Korinther 12 onder andere ook geschreven. En dat staat ook in, als we nog een paar versen lezen uit 1 Korinther 12, vanaf vers 4. Er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is een verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Heer. Er is een verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. En dan deze tekst, aan ieder... Dus je kunt je eigen naam erin vullen. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven. Wordt iets gegeven wat de geest in je legt. Tot wat nuttig is voor de ander. En dit is geweldig mooi. Ik vind het, God geeft jou precies wat je nodig hebt om de ander op te bouwen. En dat gaat natuurlijk verder dan een zondagse samenkomst. Hoe goed die ook zijn. Maar als je elkaar door de week ontmoet en iemand heeft een nood. Dan ben jij daar geroepen door de Heer Jezus. Om voor die persoon te bidden of een luisterend oor te bieden als iemand bemoediging nodig heeft. Heeft de Heer jou geroepen om hem te bemoedigen? Als je iemand ontmoet en die gaat door zware strijd heen. Hoe geweldig is het niet als dan iemand naast je gaat staan? Weet je, en dan hoef je niet geweldig begiftigd voor te zijn. Je hoeft niet al, zeg maar, dat de gaven uit je stromen. Maar al ben je de zwakste broeder of de zwakste zuster hier zo. Als je een broeder of zuster ontmoet, wil de Geest jou gebruiken tot opbouw. En ik had een paar weken geleden had ik best wel veel strijd. En toen heb ik ook meerdere broeders gesproken. En een merendeel van de broeders deed niks behalve luisteren en af en toe een bijbeltekst quoten. En het verkwikte mij en het hielp mij. En het is misschien dat ze gedacht hebben, nou, dat, niks bijzonders, ik heb niks gegeven. Of, maar God werkt daar doorheen. En zo moet het lichaam functioneren. Zo moeten wij functioneren. En dat is ook de kern is dat de Heer Jezus wil jou gewoon gebruiken, wie je ook bent. En dat wil ik als basis neerleggen voordat we naar oudsten gaan kijken. Ik kan lang niet alles behandelen, want dat is in de verste verte heb ik daar de tijd niet voor. Maar ik wil kijken zo meteen naar één van de hoofdtaken van een oudste en dat hier neerleggen. Maar dat steunt op dit fundament, dat alle leden lid zijn van het lichaam en alle leden elkaar moeten opbouwen. En dan wil ik nu gaan naar het gedeelte van de oudste, naar Efeze 4... En dan moeten we beseffen, er zijn allerlei termen die in de Bijbel worden gegeven voor oudsten. En er wordt gesproken van oudsten van Het zijn oudsten, het zijn leiders. De term voorgangers wordt gebruikt. De term opziener, maar ook de term herder. En het laat allemaal andere, het is net als een diamant, maar die verschillende kanten heeft. Het laat allemaal een bepaald beeld zien wat het betekent om een leidende functie in de gemeente te hebben. Een leiderschapfunctie. Dan gaan we naar Efeze 4, vanaf vers 11 tot en met vers 13. En dat gaat over de Heer Jezus. En Hij, de Heer Jezus, heeft sommigen gegeven, en dat gaat in de gemeente, heeft sommigen gegeven in de gemeente, als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. En wat voor een doel hebben ze? Vers 12. Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij alle komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Tot zover even. En hier staat dus dat er zijn dus een x-aantal bedieningen. Nou, er zijn allerlei gedachten over die, wat die bedieningen precies inhouden. En er zijn allerlei termen voor bedacht. Maar als ik er naar kijk, zijn dit vijf bedieningen, of vier, of vijf bedieningen in ieder geval, die onderwijs geven in de gemeente. En ik geloof dat oudsten, en dat staat in 1 Timotheus 3 ook, ze moeten bekwaam zijn om te onderwijzen. Dat betekent niet dat ze hier, hier voor een grotere groep moeten gaan staan om te preken. Maar het betekent dat ze geroepen zijn om het woord door te geven. En waarvoor is dat? Waarvoor zijn zij geroepen? En wat ik verlang dat jullie deze morgen meekrijgen, en ook voor Henk en Kees en Henry, dat ze meekrijgen dat richt je oog hierop om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En dat betekent dienstbetoon, het werk van dienstbetoon, dat betekent dat jullie elkaar gaan dienen. En deze drie mannen, die worden vandaag ingezegend en hun taak, of onderdeel van hun taak, en als ik het zelf zou moeten zeggen, zou ik zeggen, één van de belangrijkste punten van hun taak, is om toe te rusten zodat jullie elkaar kunnen dienen. Weet je hebt dus de geest van God die jullie gaven geeft, en er zijn leiders in de gemeente aangesteld om jullie te helpen om elkaar echt te kunnen dienen, om jullie bekwaam te maken. En dan is er verantwoordelijkheid die ze dragen. En een verantwoordelijkheid, als je erover nadenkt, dan denk je van, nou, dat is veel te groot en veel te hoog. En dan gaan ze meteen ook kijken naar wat het betekent. Maar dat is wel besef. Oudsten zijn geen managers. Zijn niet per se de mannen die alles los en vast organiseren. Het zijn niet degene dat als je iets gedaan wil krijgen, dat je gelijk naar hen toe moet gaan. Ik weet dat bij ons in de gemeente kwamen broeders naar me toe. En die wilden mannendagen of mannenavonden organiseren. En die legde het balletje bij ons neer. En ergens was de gedachte, regel het maar. En dus we hebben toen over nagedacht. Van ja, wat weet je, we hebben zoveel taken. Er zijn zoveel dingen die we moeten doen. Eigenlijk lopen we gewoon vast aan de hoeveelheid taken. En er wordt alleen maar meer bij gegooid. En toen hebben we dus ook gezegd en ook in de gemeente gezegd. Van jongens, dit is niet... Wij geloven niet dat we hier primair voor geroepen zijn. Maar als jullie het verlangen hebben om ouderen of mannenavonden te organiseren. Prima, onze zegen heb je. Doe het. Nodig een spreker uit. Regel het. Want jullie kunnen het prima zelf regelen. Het is niet alsof de oudsten dat moeten organiseren. En dat is wel wat ik hier neer wil leggen. Ook wel meegeven aan jullie. Richt je op je taak. Er zijn heel veel dingen om je heen. En, die je niet per se zelf hoeft te doen. Er zijn heel veel praktische taken die je niet zelf hoeft op te pakken. Maar je kan prima de anderen van inschakelen. Want we moeten met elkaar het huis gaan bouwen. Ik wil ergens daar een besef, dat is echt mijn verlangen, dat jullie deze morgen dit besef krijgen voor de drie oudsten, de drie mannen, dat jullie geroepen zijn om de gemeente toe te rusten en hen te helpen om elkaar te dienen. En als dat gebeurt, gaat er groei komen. Dat is ook wat er staat. Dus om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. En waar leidt dat toe? Tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jullie als oudste de heilige toerusten, dat betekent ieder persoon hier zo, dan gaat het lichaam opgebouwd worden. En dan gaat het verder. Als het lichaam opgebouwd wordt, dan gaan we komen tot een eenheid van het geloof. En dat staat in de eerdere versen. Maar dan komen we tot eenheid. En tot kennis van de Zoon van God. Dat we de Zoon van God zullen kennen. En als ik het mag zeggen, zullen ervaren. En als we dat hebben, en dat is de heerlijke, dat is tot een volwassen man, dat we volwassen worden als gemeenschap, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. En dit is ons doel. Toch? Het doel is dat de volheid van Christus in het midden is, dat die door jullie, al jullie levens heen gaat, en dat de Heer Jezus door jullie heen stroomt. Dat als je naar je dagelijks werk gaat, dat je vruchtbaar bent voor de Heer Jezus. Dat ze de Heer Jezus in jou zien. Maar wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer gaan jullie echt een getuige zijn voor de omgeving? Op het moment dat jullie opgebouwd worden. En wanneer word je opgebouwd? Als jullie elkaar gaan dienen. En jullie hebben de geweldige, zware, maar ook de geweldige verantwoordelijkheid om daar zorg te dragen. Dat mensen elkaar gaan opbouwen. En dan, ik was hier in de voorbereiding mee bezig. En toen kwam het best wel hard bij mezelf binnen. En ik dacht van ja, weet je, die zijn wij. En we hebben helemaal geen bekwaamheid. We weten, de Bijbel zegt, de bekwaamheid is uit God. Maar het is zo. Weet je, zijn we in staat om echt mensen toe te rusten? Nee. Maar de Heer heeft jullie een bediening gegeven. De Heer zal het de kracht geven ervoor. Dat is een geweldige. Dat is geweldig. Zeg maar, het hangt niet van jullie af. Maar het is wel jullie taak. Dus hou die gerichtheid vast. Hoe kan ik de gemeente helpen, toerusten, bekwamen, zodat ze elkaar kunnen dienen? Hoe kunnen we dingen corrigeren als het moet? En wat is de reden waarom we corrigeren? Zodat de gemeente zichzelf weer kan opbouwen. En wij leven niet in vervolging, maar in landen waar vervolging is, is dit noodzakelijk om zo te leven. Omdat het kan zomaar zijn dat de politieagent binnenkomt en in één keer alle leiders in de gemeente weg zijn. En dan moet de gemeente in staat zijn om zichzelf op te bouwen. En nou hebben wij niet die vervolging. Maar nog steeds, die gaat misschien komen, dat, je hoort er genoeg mensen over, maar ik denk dat het ook waar is dat we vervolging kunnen gaan verwachten, langzaamaan. Maar nog steeds, bouw elkaar op. Bouw elkaar op. Nou, dan wil ik kijken naar Handelingen 6. En de vraag die ik erbij stel is, hoe kunnen Kees nou toerusten? Wat houdt het in? Wat moeten ze ervoor doen? En we moeten aan Handelingen 6 denken, vanaf vers 1 tot en met 7. Ik zag trouwens op de website dat jullie volgens mij meer gewend zijn dan, hoe zeg ik dat, Bijbelverklaren, noemen ze me in ieder geval een bepaalde tekst. Nou, dat doe ik ook wel, en soms niet. Maar ik vind het gewoon belangrijk om bepaalde principes nu uit het woord te zien, en juist de bemoediging en versterking en visievorming. Laten we vanaf vers 1 lezen, om een beetje de context te pakken. En dit is in Handelingen, het boek waar we in ieder geval voor een stuk kunnen lezen over de eerste gemeente. En in die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, en inmiddels waren er duizenden en duizenden mensen toegevoegd, ontstond er gemor van de Grieks sprekende tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de 12 riepen de menigte van de discipelen bij zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij nalaten het woord van God te verkondigen om de tafels te dienen. Ze zeggen niet, het is ongeestelijk om de tafels te dienen. Dat wordt in sommige kerken gedacht dat als iets praktisch is, dat ongeestelijk is. Dat is niet waar. Maar ze zeggen, wij zijn geroepen om het woord van God te verkondigen. En als wij de tafels blijven bedienen, kunnen we dat niet uitvoeren. En dan is dan vers 3, zie daarom uitboeders naar 7 mannen uit die midden. Van wie men een goed getuigenis geeft. Vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Moet je je voorstellen dat roep is. We gaan diakenen aanstellen. En in plaats van dat we dan gaan kijken. Zijn ze goed met financiën? Hebben ze goede banen? En dat soort dingen. Gaan we neerzeggen dat ze een goed getuigenis hebben. Vol van de Heilige Geest zijn en vol van wijsheid zijn. Dat is een geestelijke taak. Dit is, en elke taak in de gemeente is geestelijk. Als je hier worden stoelen klaargezet. Als je de stoelen moet klaarzetten. Het is een geestelijke taak. Het is niet minder waardig, het is niet nutteloos. Het is juist nuttig en het is een geweldige zegen. We hebben een broeder in de gemeente en in het begin zet ik altijd de stoelen klaar. En had leiding van dienst en begroette mensen bij de deur. En preekte nog af en toe en nou ja, was vrij druk. En eigenlijk kon ik ook niet doen wat ik moest doen. En toen op een bepaald moment ben ik gaan kijken, naar welke taken heb ik niet nodig. En toen, of welke taken kunnen anderen doen. En toen hebben we een broeder gevraagd. Wil jij de stoelen klaarzetten? Nou, het is echt een taak dat je denkt van, je bent zeg maar 20 minuten, een half uur klaar, dus zoveel kost het niet. Maar voor mij was er een last van mijn schouders af. En een broeder is het gaan doen en we hebben nog nooit zoveel complimenten gehad over hoe het gaat. En nog steeds. Hij regelt alles met het gebouw. Het is echt een zegen voor de gemeente. In ieder geval voor de oudsten, maar sowieso ook voor de mensen. Weet je, het is praktisch, maar het is, ja. Het is echt, ik ben zo dankbaar voor praktisch. Ik ben niet zo heel praktisch. Maar het is zo heerlijk om van de personen te hebben die, als er geveegd moet worden, dat voordat je het vraagt, dat ze al aan het vegen zijn, omdat ze het zien. Ik zie het niet, maar er zijn mensen die het zien. En dat is echt een zegen voor de gemeente. Het is een beetje een zijstapje, maar... Goed. Mannen uit het midden, van wie men een goed getuigenis geeft, vol van de Heilige Geest en van wijsheid, die wij voor deze noodzakelijke taak zullen aanstellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord behaagde heel de gemeente en ze kozen Stefanus, een man vol van geloven van de Heilige Geest, Philippus, Prochorus en dan Nicanor of Nisanor, ik denk Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, de proseliet uit Antiochië. Zij leidden hem voor de apostelen en die legden hun de handen op, of die legden hun nadat zij gebeden hadden de handen op, en het woord van God verbreidde zich. En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dat is heerlijk, ook dat vers 7. Ik hoop dat we dat van onze gemeentes uiteindelijk kunnen gaan zeggen. Dat het woord van God zich verbreidde, een aantal discipelen in Brugge nam sterk toe en een grote menigte kerkraadsleden werd aan het geloof gehoorzaam. Als ik hem even vertaal, een beetje plat vertaal. Maar dat is toch mooi, dat is mooi. En niet zozeer dat jullie de gemeente zijn en de rest, zo bedoel ik hem niet. Maar het is mooi als je ziet dat er een vruchtbare gemeente ontstaat. Dat rivieren van levend water ook uit het binnenste van de gemeente stromen. Dus laten we dat verwachten, laten we ervoor bidden. En dan staat in vers 4 en ik besef dat het tegen de apostel, of dat de apostelen het zijn die dit zeggen. Alleen er waren in die tijd geen oudsten. Dus de apostelen functioneerden ook als oudsten. En wat was hun taak, wat deden zij? We zullen echter volharden in het gebed. En broeders, als jullie geen mannen van gebed zijn, en dan bedoel ik niet mee dat je 8 uur per dag bidt, want dat is niet haalbaar met fulltime werk, denk ik. Maar als jullie niet volharden, en er staan in sommige vertalingen constant, continu, in gebed zijn, ga je er niet halen. Ga je niet in staat zijn om mensen te helpen. En dus bij gebed, in de eerste plaats is het je eigen gemeenschap met God. Dat je zelf een relatie met de Heer bouwt. En dat is noodzakelijk. En wat er ook gebeurt, welke strijd er ook is, blijf op je knieën gaan om de Heer te vragen en te zoeken. Dat wij in onze gemeente hebben dat vanaf het begin erin gelegd. Ik ben er echt dankbaar voor, want ik denk dat we geen gemeente meer waren geweest als dit niet fundament was in de gemeente. We hebben God nodig. Weet je, jullie kunnen de gemeente niet helpen, maar God wel. En als je je knieën buigt, Ian Bounce die zei het zo, wanneer we onze knieën buigen, bewegen wij de hand van God. Weet je, wij kunnen niemand bewegen, maar God, almachtig, is in staat om alles te doen. En als jullie zo bidden voor de gemeente, zo bidden voor je eigen huwelijk, zo bidden voor je kinderen, bidden voor de omgeving, gaat God krachtig door jullie heen werken. Maar het vraagt wel tijd. Je komt er niet met 2 minuten per dag binnen, dan kom je er niet mee. Dat wil ik niet in mijn web op te leggen, maar wees mannen van gebed. En ook voor de vrouwen die mannen ondersteunen. Wees biddende vrouwen. Wat ze nodig hebben, is niet per se kritiek wat ze allemaal fout doen, maar ook op zijn tijd. Maar juist het gebed. Als je weet dat een vrouw achter je staat die bidt, dat geeft moed, dat geeft kracht. Dus wees vol van gebed, maar dat geldt ook voor de gemeente. Je kunt het principe zo breed trekken als je wil. Maar wees een biddende gemeente. Weet je, dit zijn mannen en jullie hebben ze zelf gesignaleerd en aangedragen. Maar besef, het zijn zwakke mannen. Ze gaan keuzes maken waarbij jij misschien denkt van, dat zou ik niet doen. Bid voor ze. Weet je, draag ze op in het gebed. Ze hebben die Heeren nodig voor hun taak. Anders is het onmogelijk. En dat zie je ook. Je ziet als je zoekt op met een concordantie op het woord oudste of herders of opzieners, zie je allerlei keren dat oudsten in gebed betrokken waren. Als Timotheus, die ontving bepaalde gaven en zijn bediening door de handen van apostelen, terwijl ze aan het bidden waren voor hem. Er staat in Jacobus 5 de tekst, die heel veel mensen eng vinden, over als er zieken zijn en die niet meer normaal kunnen functioneren, dat ze de oudsten bij zich kunnen roepen En dat die voor die persoon mogen bidden met olie zalven. En dan staat er in het gelovige gebed, richt die persoon op. Nou goed, ik laat aan jullie over wat je daarvan denkt. Maar oudsten zijn gewoon betrokken in gebed, in allerlei fronten. En bid voor de gemeente daarin. Bid voor ze. Ik heb dat ook gemerkt. Er zijn bepaalde personen die waarbij je gewoon ziet in hun karakter moeten groeien zijn. En we hebben de neiging soms om dan dat te confronteren. Om met mensen te gaan en te zeggen, hey, hier moet je groeien. En dat heeft zijn plek. Maar wat ik heb gezien is dat we soms gewoon onze knieën gebogen. Net en ik samen of ik alleen. Dat je knieën buigt en specifiek bidt voor een persoon. En dat de Heer verhoort. En dat die persoon het zelf van de Heer leert. En dat is, ja, er is niks dat er in de buurt komt. Dat is zo heerlijk. Als je weet dat de Heer je gebeden gaat verhoren. En er staat er nog iets achter de bediening van het woord. Er staat niet per se dat ze 24 uur per dag Bijbel aan het lezen waren. Die hadden ze ook niet. Dat ze keer op keer het woord bestuderen. En ik geloof in de bestudering van het woord, dat het er velden zijn. Maar oudsten zijn geroepen niet alleen om het woord tot zich te nemen, maar juist uit te delen. En daarin te corrigeren. En nou, misschien is het wel goed om even naar 2 Timotheus 3 te gaan. Heel de schrift is door God ingegeven. Dat is vers 16. Sorry. 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om ermee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren, en dat kan ook in het Grieks betekenen om op te richten, dus wat krom is om het recht te trekken, of wat gevallen is op te richten, en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zal zijn tot elk goed werk, volkomen toegerust. Dus als je de gemeente wil toerusten, als je de gemeente wil zien dat de gemeente opgebouwd wordt, moet je bidden voor de gemeente. Maar ook het woord van God moet in het midden klinken. Dat doen jullie natuurlijk al. Jullie nodigen elke week sprekers uit. Maar het gaat verder dan dat. Wat ik heb gezien is dat we in onze gemeente hebben denk ik 20% van het onderwijs. Of 30% van het onderwijs. Vindt op zondagochtend plaats. Maar na zondagochtend hebben we het grootste gedeelte van de gemeente. Die zoekt elkaar op in de huizen na de samenkomst. En daar vindt een groot deel van het onderwijs plaats. En als we elkaar door de week ontmoeten, of bij een gebedssamenkomst, of op andere gelegenheden, of we gaan gewoon bij elkaar eten of koffie drinken, dat zijn de plekken waar keer op keer het woord klinkt. En het is zo belangrijk dat jullie ook mannen zijn, niet alleen die hier op zondag staan preken, maar dat door de week, als je mensen ontmoet die, en iemand is ontmoedigd, dat je ergens het woord van God genoeg kent, dat de geest dat in je gedachten kan brengen, zodat je de ander kunt opbouwen door het woord. Als iemand rare gedachten heeft, of een visie die niet helemaal juist is. Dat je het woord van God genoeg kent om dat te kunnen corrigeren. En ik snap, op zondag hebben we een stuk onderwijs en dat is belangrijk en dat is een groot voorstander ervan. En tegelijkertijd is dat niet alles. Als je denkt dat daar je verantwoordelijkheid stopt, nee. Mensen moeten geholpen worden, opgevoed worden. En ik weet niet hoe dat hier is, er zaten net een aardig wat kinderen erbij. En de opvoeding. En hoeveel van de opvoeding vindt plaats op zondagochtend tijdens de dienst? Bijna niet. Ja, alleen we zitten stil of iets in die richting. Maar waar zit wel, waar is, vindt de opvoeding plaats? Thuis, in kleinere gezelschap, in kleinere setting. En zo belangrijk, om gewoon mensen te kennen, te ontmoeten en daar het woord te delen. En dat zie je ook bij de apostelen, die geven onderwijs in de tempel. En dan staat er ook dat ze onderwijs gaven in de tempel en van huis tot huis. En dus dat betekent al wat, het kost wel wat om oudste te zijn, om leider te zijn. Betekent dat je de mensen moet kennen. En jullie zijn met z'n drieën, dus je zou dingen kunnen verdelen. Maar in ieder geval moet je de schapen kennen. De gemeente kennen. En op persoonlijk vlak helpen en ondersteunen. Weet je, voor mij, ik weet niet wat ieders nood hier is. Maar jullie weten dat beter als het goed is. En nou, wat wij zien is dat persoonlijk contact is daarin zo belangrijk. Daar, Annette en ik die hebben op dit moment nog geen kinderen. En het gevolg is dat we meer tijd hebben. En ik ben ergens, we verlangen naar kinderen, maar tegelijkertijd ben ik dankbaar voor de tijd die we nu over hebben. Want daarmee, we hebben zoveel contacten in de gemeente, hè, dat we precies weten als het niet goed gaat met iemand. Omdat we de relaties hebben liggen. En als je wel kinderen hebt, dan is dat lastiger, dat snap ik. Maar tegelijkertijd, ken de gemeente, zodat je precies weet wat ze nodig hebben. Welk woord ze nodig hebben. Dus de bediening van het woord. En de kern, we hebben een serie gedaan bij ons in de gemeente over Timotheus. En keer op keer zie je daar de term de gezonde leer, de gezonde leer, de gezonde leer terugkomen. En dat is de kern, Jezus Christus is de kern van die gezonde leer. Wat mensen nodig hebben is niet alleen theologie. Is jammer, hè? Nee, maar je hebt niet alleen theologie nodig, je hebt Jezus nodig. En dat is de strekking. En dit woord, Jezus zegt zelf, dit woord getuigt van mij. Dus als we dit woord delen, delen we het woord van Jezus. En dat gaat de gemeente bouwen. Dat gaat mensen helpen, toerusten, verkwikken. En dat, ja. Daarom vind ik het mooi om hier te staan. Omdat je dan wel. Het is echt een voorrecht. Er zitten hier meerdere mensen die ik, waarvan ik weet als ze spreken. En dat is zo'n voorrecht. Dat is zo'n heilig iets. En laten we dat beseffen. Er zijn niet woorden van mensen aan het delen. Maar het is een levende God die spreekt. We hebben ook nog één tekst lezen. Dus we hebben gebed. Bediening van het woord. We hebben ook 1 Petrus 5 gaan. En ik ben absoluut niet volledig. Maar dus de oudsten en ook voor de mensen. De oudsten zijn dus geroepen primair om te bidden. En het woord te delen. Onderwijs te geven en zorgen dat dat in de gemeente landt. En misschien hebben jezelf de gaven niet. Maar... kun je wel, nou ja, jullie nodigen mensen uit. En op wat voor manier dan ook zorgen dat er onderwijs in het midden is. En dan staat er in 1 Petrus 5. En laten we vanaf vers 1 tot met vers 4 lezen. De ouderlingen onder u roep ik er toe op. Als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus. En deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen. Maar vrijwillig. En wat we geproefd hebben is dat jullie het vrijwillig doen. Niet uit winstbejag om geld te verdienen, maar bereidwillig. En ook bereid zijn om offers te maken, want dat gaat offers kosten. Ook niet als mensen die heerschappij voeren, die de baas spelen over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Vers 3, voorbeelden. En dit is, weet je, jullie kunnen bidden en jullie kunnen het woord uitdelen. Maar als de gemeente in jullie levens niet de geur van Christus ruikt, dan doet het woord niks. Of minimaal, zeg maar, het heeft minimaal invloed. Want mensen... ook al zouden ze misschien niet uitspreken, ervaren, ja, als ik het hard zeg, zeg maar, hypocrisie, zeg maar, dat je hypocriet bent. En dat bedoel ik niet perfect, kijk, er zijn geen perfecte mensen op deze planeet. Maar jullie leven hoort een voorbeeld te zijn van de wandel met de Heer. Jullie leven hoort een voorbeeld te zijn, hoe jullie je kinderen opgevoed hebben of opvoeden, dat hoort een voorbeeld te zijn. Hoe jullie... getrouw zijn in samenkomsten bezoeken, is een voorbeeld voor de rest. Weet je, als jullie hier niet aanwezig zijn op zondag, dan gaat de rest ook denken, ja, nou ja, een van de oudsten is niet prima, dan kan ik ook een keer thuis blijven, want dat ligt aardig lekker. Weet je, dat is, je moet een voorbeeld zijn. En dat geldt natuurlijk ook, want als je over oudsten nadenkt, dan vaak denk ik ook naar over wat een vader zou moeten zijn. Maar datzelfde met vaderschap. Als jij geen voorbeeld bent voor je kinderen, kun je zeggen wat je wil, maar het komt niet over. Weet je, als jij... vol giet met wijn of met bier of wat dan ook. En je zegt tegen je kinderen, je mag geen biertje drinken. Weet je, ben je hypocriet. En natuurlijk mag je op bepaalde leeftijden dat ze sowieso niet mogen drinken als je al wijn drinkt. Maar ergens dat, je moet niet hypocriet zijn. Je moet een voorbeeld zijn voor de anderen. En als je dat doet, gaan mensen volgen. En jullie zijn uitgekozen. Dus ik ben ten volle overtuigd dat mensen dit in jullie zien. Maar wees er wel bewust van. Als jullie de kantjes ervan aflezen en leven, gaat de gemeente volgen. En jullie hebben echt, het is een ontzettend zware taak, ik denk dat je dat kan getuigen. En tegelijkertijd zo'n vreugdevolle taak waar de Heer overvloedig kracht voor geeft. En dat wil ik toch afsluiten met een bemoediging. En dat is vers 4 ook. Als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Weet je, de Heer Jezus ziet de offers die je brengt. En de Heer Jezus ziet je verlangen. En de Heer Jezus ziet wat het je kost. En er zal beloning voor zijn. En hoe, geen idee hoe dat precies zal werken. Maar de Heer Jezus ziet het. En voor mij, er zijn momenten geweest dat ik ergens een beltje erbij neer wil gooien. Dat er zoveel gedoe komt. Dat kan, ik hoop voor jullie dat het niet op jullie pad komt. Maar bij mij kwam het in ieder geval wel op pad. En dat je ergens alleen maar kunt vasthouden aan het feit, Heer, u ziet het. U weet wat het mij gekost heeft en geeft me kracht om door te zetten. En de Heer is altijd getrouw. En daar wil ik wel mee afsluiten. De Heer is getrouw. Weet je, wij zijn niet bekwaam in onszelf. Ik heb wel een aantal dingen neergelegd, maar niemand van jullie is bekwaam. Maar de Heer geeft bekwaamheid aan zwakke mensen. Dat wil je daarmee bemoedigen. En ik wil een kort moment nemen om te bidden dat de Heer zijn woord zelf getuigenis zal afleggen van zijn woord. Vader in de hemel, wij danken u dat uw woord rijk is. Heer, en ik heb maar iets kunnen delen, maar ik bid u of u uw eigen woord zult gebruiken om deze gemeente te bouwen, verder te bouwen. Ik dank u voor het werk dat u in hen doet, maar bouw hem verder. En bemoedig hem en versterk hem en vuur hem aan. En laat boven alles de naam van Jezus verheerlijkt worden in het midden van deze gemeente. En Vader, dat het lam dat geslacht is voor onze zonde, dat gestorven is voor onze zonde, dat die verhoogd zal worden in uw naam. En ik bid u dat er een diepe gemeenschap met u zal zijn, met een ieder die hier in de samenkomsten komt. En dat u door uw geest zelf alle dingen recht zal maken en op zijn plaats zal zetten, zodat er groei zal zijn. Want onze groei komt niet van ons, maar van u die door ons heen werkt. Heer, werk zo in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.